Yes, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een prachtige liederen, zeg. Ik heb toch nog even een setje mogen ritselen op het laatste moment. Ik zag de microfoon staan. Ik dacht, ik ben altijd wat bewegelijker. Ik denk, als ik de hele tijd erachter moet gaan staan, het helpt mij altijd om wat meer te kunnen bewegen. Zo, dankjewel voor de moeite ook. Als ik dan zo vanmorgen sta te zingen, ik doe heel vaak even tijdens het zingen mijn ogen dicht. En dan zeg ik niks en dan luister ik gewoon om mij heen en dan hoor ik jullie allemaal zingen. En dan waan ik me altijd een beetje in de hemel. Dan denk ik altijd van, hoe zou dat zijn als we met z'n allen Jezus staan te aanbidden? Hoe zou dat zijn? Dan zouden we zingen en dan zou de menigte nog veel talrijker zijn. Dan zouden we niet overheen kunnen kijken, zo groot. En al die mensen die zingen dan voor hem. Ik vind het altijd iets wat me raakt. Dan denk je van, dan gaan we naar Goede Vrijdag, we gaan naar Pasen toe, we zingen over. We zongen een lied over het moment dat we onze laatste adem uitblazen. Maar dan weten we gewoon dat het leven doorgaat. We weten gewoon, we dienen een God die leven is. We dienen een God die heeft geleden voor ons. We dienen ook een God die voor onze dood heeft geproefd. We dienen een God die is opgestaan uit de dood en die op dit moment zit aan de rechterhand van God. En ik mag gewoon zeggen, als ik sterf, dan weet ik dat ik met hem ben. En ik hoop dat we dat met z'n allen zo mogen ervaren en vanuit dat vertrouwen ook mogen leven. Ik zou heel graag willen beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer, dat we hier vanmorgen als broers en zussen, Heer, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Wat een fantastische plaats, Heer. Hier zo in het hartje van Ommen. Dank u wel, Heer, dat ook hier vanmorgen dat we mogen zingen van uw goedheid. Dat we mogen zingen, Heer Jezus, van alles wat u voor ons gedaan heeft. Dat we hier mogen staan, Heren, vanuit een besef dat we geliefde kinderen van u zijn. En met dat ik dat zeg, Heren, besef ik ook dat we dat gevoel heel vaak niet hebben. We zingen vanmorgen over dat u de rots bent en ik besef me maar al te goed dat wij het vaak degene zijn die wankelen. Dat wij wankelen en vraagtekens zetten bij wie we echt zijn in uw ogen. Dat we worstelen met leugens. Worstelen met alles wat misschien uit ons verleden nog aan ons vastplakt of aan ons kleeft of ons een kant op drukt waar we misschien helemaal niet heen willen. Die ons gedachten opleveren, die ons te neerdrukken. Maar Vader, we willen gaan staan op de rots. En zeggen, dank u wel voor uw bloed. Dank u wel voor wat u voor ons heeft gedaan. En Heer, als zonen en dochters, Heer, we horen het vanmorgen ook, mogen we elke dag opnieuw tot uw troon naderen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we vanuit uw gerechtigheid mogen leven. Door geloven, Heer. En hier zijn we vanmorgen, Vader. U kent ons Heilige Geest als geen ander en u weet ook wat we nodig hebben. U weet wat we nodig hebben om onze Heere Jezus helemaal te zien voor wie hij graag wil zijn in ons leven. Help ons, open onze ogen, open ons hart. Vader, ik wil ook vragen voor mijzelf, Heer, dat ik een stapje terug mag doen. Dat niet mijn vlees is die spreekt, maar dat het u bent die met uw geest volledig door het woord zal heen blazen. Dank u voor wie u bent, Vader. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik moest vanmorgen nog even uitleggen naar welke kerk we gingen aan mijn jongste zoon. Maar toen ik zei dat we naar de kerk gingen waar je misschien na tijd wel mag voetballen, toen wist hij opeens waar we heen gingen. Dus hij kwam daar al een paar keer voorbij scheuren zonder schoenen aan. Nou, je zit er nog, ja. Ik dacht dat je daar was. Oké. Hey, vanmorgen wil ik graag spreken over het thema veroordeling. En misschien niet helemaal een preek die helemaal in lijn past bij wat er vanmorgen al gezegd werd over zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En tegelijkertijd ook volledig. Maar als het gaat over veroordeling, dan is het Jezus die voor ons op de plaats is gestaan. En heeft gezegd, ik neem jouw veroordeling. Dus het heeft ook alles te maken met Goede Vrijdag. Maar ik wil hem wat meer brengen in de cultuur. Van waar je wellicht misschien wel je begeeft in je dagelijks leven. Op je werk of noem maar op. En daarvoor wil ik lezen Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Dus als je wilt meelezen, Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en hij onderwees hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, mensen, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets zouden hebben om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een naar de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond, was met hem. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand meer zag dan de vrouw alleen, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn uw aanklagers? Is er dan niemand die u veroordeeld heeft? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: nee, heren, niemand. En Jezus zei tegen haar: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet weer. Ja, we lezen in de eerste verse dat Jezus, voordat hij naar de tempel ging, dat hij richting de Olijfberg ging. Een plaats voor hem, een plaats van gebed. Een plaats om alleen met de Vader te zijn. En vervolgens, wanneer hij daar klaar mee is, beweegt hij zich richting de tempel. En ik vind het altijd opmerkelijk, ik weet niet of het je ook opgevallen is, maar het lijkt hier zo tussen de regels te staan. Dan staat er: al het volk kwam naar hem toe. Ik vind het altijd zo mooi om te lezen. Dat ik denk van ja, het zijn niet een paar mensen die denken: goh, goed verhaal, ik ga even mee of ik luister. Maar al het volk, moet je even voorstellen, al het volk, ze kwamen overal vandaan, uit de huizen en noem maar op. En het was voor rabbies gewoon om daar te spreken, maar ze liepen allemaal naar Jezus toe. Ze wilden allemaal horen wat Jezus te zeggen had. En een interessante bijkomstigheid is dat rabbies in die tijd gingen zitten. Ze gingen zitten en de menigte stond dan. Ik vind het altijd heel onpraktisch. Ik denk, het is toch veel makkelijker als iemand gaat staan als hij wat te zeggen heeft. Maar in die tijd ging de rabbi zitten. De meester. Maar dan opeens dan verandert de scène. Er gebeurt namelijk iets bijzonders. Te midden van die menigte die om Jezus heen staat, klinken opeens daar vanuit achteruit de zaal klinken harde geluiden. Stemmen, er wordt geroepen, er wordt geschreeuwd. En de menigte moet plaatsmaken en de menigte wordt als het ware uiteen gedreven. En daar komen de schriftgeleerden en daar komen de fariseeën. En ze nemen iemand mee. En ik weet niet hoe dat ging, maar misschien bij de arm of misschien werd ze vooruit geduwd. Misschien wilden ze haar niet eens aanraken, omdat ze in hun ogen natuurlijk onheilig was. Maar met een boel lawaai en een boel tumult ging de menigte aan de kant en werd daar een vrouw in het midden van deze scène geplaatst. De fariseeërs komen binnen en brengen een vrouw die op overspel betrapt is. En nog wel op hete daad. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar bij mij levert dat best wel wat vragen op. En daar zou je heel veel vragen over kunnen stellen. Maar een van de vragen is ook: waar is de man? Blijkbaar niet belangrijk. Maar de vrouw werd hier in het midden geplaatst. En in vers 4 staat: en toen zij haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw die hier staat, hier in het midden van ons allemaal, we zien het allemaal, ze is op hete daad betrapt. Zij is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. Er is geen ontkomen meer aan. Deze vrouw zat echt vast. Vast. Op hete daad betrapt. Te midden van iedereen. Waar moet je dan naartoe? Te midden van iedereen werd ze geplaatst. En het bijzondere is dat toen die dag begon, de liefde en de verwondering en de aandacht die deze mensen voor Jezus hadden, de sfeer en wat Jezus om zich heen had. Ik weet niet meer, je voelde je altijd zo welkom bij hem. Hij was zo uitnodigend. Hij was eerlijk, hij was oprecht. Maar op de een of andere manier, en we lezen het ook, de menigte trok naar hem toe. Je wilde gewoon graag bij hem zijn. Ik weet niet wat hij had, maar het was net. Hij sprak zo anders dan al die andere rabbies. Het leek wel alsof hij God persoonlijk kende. Er kwam zoveel liefde, genade en waarheid uit zijn mond als hij begon te spreken. Ik voelde me altijd zo oké als ik bij hem ben. Maar op het moment dat de schriftgeleerden en fariseeën binnenkwamen en ze kwamen de vrouw brengen en ze wierpen die vrouw te midden van deze scène voor de voeten van Jezus, te midden van de menigte, waren het niet alleen de fariseeën die het toneel opkwamen. Nee, ze brachten nog iets mee. Ze brachten nog wat anders mee. Een soort, wauw, je kreeg er een raar gevoel van. Een soort angstig gevoel. Een soort gevoel van ik wil wegkruipen hier te midden van deze mannen. Een gevoel van onprettig, een beetje een drukkend gevoel. Ze namen een hele andere cultuur mee dan de cultuur die Jezus kan brengen. Eigenlijk een soort van cultuur zou je kunnen zeggen, een cultuur die jou leert om je te verstoppen. Om er niet te veel van jezelf te hoeven laten zien. Een cultuur wat gevoed wordt door angst. En benauwend aanvoelt. En dan wordt helder waar ze heen willen. De schriftgeleerden en de fariseeën openen hun mond. En ze zeggen in vers 5... Rabbi, Jezus, in de wet, nu heeft Mozes ons geboden, vrouwen als dit, we weten het allemaal, die zouden gestenigd moeten worden. Mozes heeft ons dat geboden in de wet. Vrouwen die deze dingen doen, die zullen gestenigd moeten worden. Maar u, Rabbi, wat zegt u eigenlijk? Wat moet er gebeuren met deze vrouw? En dan staat eronder het tweede gedeelte, of in vers 6, en dit zeiden zij om hem te verzoeken. Opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. En dan opeens wordt zichtbaar waar deze fariseeën, waar deze schriftgeleerden mee bezig zijn. Het is niet zomaar iets wat ze hier doen. Het is een valstrik. Ze zetten een plan op om Jezus te doen struikelen. Ze zijn uit op zijn veroordeling. Ze zijn uit op het moment dat ze kunnen zeggen, kijk eens menigte, jullie vinden het mooi om achter hem aan te lopen, jullie vinden het mooi om zijn woorden te horen, maar kijk nou wie die werkelijk is. Ze probeerden hem te ontmaskeren en daarmee te veroordelen. En dan volgt er een impasse. Want wat moet Jezus doen? Kiest hij voor de wet? En kiest hij daarmee voor God? Dan zouden de schriftgeleerden zeggen, goed gedaan. Goed gedaan. Laten we haar stenigen. Want laten we eerlijk zijn, dat is toch wat het woord zegt. Dus kies je voor de wet? Kies je voor de letter? Is dit de keuze die je maakt, Jezus? Dan sluit je je volledig bij ons aan. Want wij vinden ook dat ze gestenigd moet worden. Want ze is zondig, ze is fout. Of kiest hij voor een andere uitgang? Kiest hij voor een andere manier van benaderen? Wat gaat hij doen? Gaat hij zijn oordeel gelijkstellen aan het oordeel van de fariseeën? En wordt hij daarmee als ware gelijk aan de fariseeën? Is hij een van de vele rabbies? Of komt hij met iets anders? En blijft het volk van hem houden? Maar als hij zou kiezen voor het eerste, zou het volk niet langer naar hem toe gaan. En je proeft de impasse. Je proeft dat ze er alles aan hebben gedaan om een scène neer te zetten die maakt dat hij niet weet wat hij moet doen. Uit op zijn veroordeling. En terwijl Jezus zijn koninkrijk uitleeft met een cultuur van liefde, een cultuur van acceptatie, maar ook een uitnodigende cultuur, zien we dat de schriftgeleerden een heel andere cultuur komen brengen. Een cultuur van angst en veroordeling. Als je ziet, dan staat er in vers 6, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Wat zo kenmerkend is voor een cultuur waarin je oordeel voelt. Ze waren op zoek naar iets om Jezus aan te klagen. En in een cultuur van veroordeling zoeken we altijd het gebrek in de ander. We zijn gefocust op de tekorten, de gebreken, de gebrokenheid in de ander. We zoeken datgene wat niet perfect is in de ander. We zoeken het gebrek bij de ander. Het is altijd bij de ander. In een cultuur van veroordeling zoeken we altijd het gebrek in de ander. Het ligt daar, het legt de nadruk op de gebrokenheid, niet van onszelf, maar de gebrokenheid van de ander. En de cultuur is eigenlijk ook maar een heel abstract begrip. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vind het altijd moeilijk om het woorden te geven. Soms helpt het om woorden te verbinden aan de cultuur, maar een cultuur, ja, die voel je ook. Ik werk zelf in het onderwijs en ik sta regelmatig voor een klas, of dan hobbel ik van de een naar de andere klas. En ik voel altijd, als ik de deur open doe en er komt een groep binnen, dan voel je altijd iets over de cultuur. Je voelt het gewoon. Je voelt iets van de sfeer in de klas. En als je goed oplet en je doet je ogen open, dan zie je dat er een heleboel ongeschreven regels zijn. En je ziet dat de studenten in dit geval heel goed weten, hoe moet ik mij aanpassen? Welk gedrag moet ik laten zien? Wil ik niet het buitenbeentje zijn? Wil ik niet buiten de groep vallen? Ze weten wat ze moeten doen, maar ze weten ook heel goed wat ze niet moeten doen. Ze weten wat ze moeten zeggen en ze weten ook heel goed wat ze niet moeten zeggen. En het interessante is, elke groep heeft een bepaalde cultuur. En wanneer ik individuele gesprekken voer met studenten, dan merk ik ook altijd iets van een cultuur. Want we komen ook allemaal uit een nest. We komen allemaal uit een plaats. We hebben allemaal zo onze geschiedenis als we achter ons kijken. We hebben allemaal iets meegekregen vanuit het gezin waar we zijn groot geworden of hoe dan ook. En als ik dan de gesprekken voer met de individuen, dan proef ik soms een hele andere cultuur dan die ik terugzie in de klas. Je kunt horen aan hoe iemand praat. Hey, komt hij uit een gezin? Heeft hij zich geliefd gevoeld? Of als iemand heel harde woorden spreekt, dan voel je vaak dat ze komen uit gezinnen waar ze weinig liefde hebben gehad. Waar ze hebben geleerd om hard te zijn voor de ander, omdat ze hebben geleerd om hard te zijn voor zichzelf. Hoe is dat voor jullie? Hoe is dat voor ons? Uit wat voor een nest komen wij? Ben je opgegroeid in een omgeving waarin je voelde dat je geliefd was? Of kom je misschien uit een nest waarin je voelde, nee, dat heb ik niet gevoeld. Ik moest er altijd heel veel voor doen om de liefde te verdienen. Ik heb eigenlijk altijd hard moeten werken om te laten zien dat ik ertoe doe. En als ik eerlijk ben, zit het nog steeds in mijn systeem. Ik doe goed mijn best, ik werk hard, omdat dat mijn manier is geworden om liefde te ontvangen, liefde naar me toe te krijgen. Heb je geleerd om geliefd te zijn? Heb je geleerd om acceptatie te mogen ontvangen? Mocht je er zijn? Heb je geleerd om van jezelf te houden? Kun je en durf je ook genadig te zijn naar jezelf? Of val je makkelijk in het oordeel naar jezelf? Ben je er goed in om jezelf te veroordelen en weg te zetten? Ben je streng voor jezelf? Of juist heel liefdevol en genadig? Ik wil graag wat meer woorden geven aan een cultuur van angst en veroordeling, om er een beetje meer beeld bij te krijgen. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. In een cultuur van angst zien we de aanklacht in de ander. We zijn gericht op het gebrek in de ander. En mensen zijn voorzichtig iets van zichzelf te laten zien. Iets van hun kwetsbaarheid, iets van hun gebrokenheid. In deze cultuur zijn mensen geneigd om zich te verstoppen. Ze leren zich te gedragen volgens de ongeschreven regels. Mensen durven moeilijk uit te stappen, durven moeilijk keuzes te maken, juist omdat ze zich zo bewust zijn van wat de omgeving denkt en wat de omgeving vindt. Een cultuur waarin het moeilijk is om je hart te volgen. Een cultuur waarin het gemakkelijk is om bij jezelf weg te lopen. Je unieke ik zoals God je bedoeld heeft. Een cultuur die gedrag voortbrengt. Aangepast gedrag. Een cultuur die eigenlijk, daarmee zou je kunnen zeggen, slaafs gedrag voortbrengt. In plaats van vrijheid. Een cultuur die je leert niet om te leven, maar een cultuur die je leert om te overleven. Je leert van alles aan om jezelf staande te houden in de wereld of op de plaats waar je ook maar komt. En weet je wat? De fariseeën, de schriftgeleerden, waren heer en meester van deze cultuur. Ze waren zo goed in geworden om de mensen zoveel wetten op te leggen. Ze waren er zo goed in geworden dat als zij het toneel op kwamen lopen, dat iedereen voelde dat de cultuur omdraaide. Dat je voelde dat er ongeschreven regels waren. Dat je voelde dat het niet om liefde ging. Het ging er niet om dat je jezelf mocht zijn. Het ging er niet om dat God veel van je hield. Maar de kern was dat je ging leren leven volgens de regels en de wetten. En het kan heel ingewikkeld zijn. Als je jezelf bevindt in een cultuur dat je voelt, ik wil zo graag mijn hart volgen, maar dat je voelt dat de cultuur zo drukt. En ik kan me voorstellen toen die vrouw op het toneel kwam en ze plaatste die vrouw voor de voeten van Jezus neer, dat Jezus hetzelfde moet hebben gedacht. Iedereen kijkt naar hem. De fariseeën roepen, de schriftgeleerden roepen, veroordeel haar. Alle recht heb je ertoe, doe het maar, laten we haar stenigen. Weg met die vrouw, weg uit onze cultuur, weg uit onze maatschappij, ze is zondig. En misschien langzaamaan begon de menigte ook wel, ja, inderdaad, weg. En dan doet Jezus iets geniaals. In plaats van dat hij reageert op de situatie, gaat hij door zijn knieën heen en bukt hij. En dan begint hij iets te doen waarvan je denkt, hoe dan? Hij begint met zijn vinger te schrijven in de grond en hij zegt niets. En ik kan me voorstellen dat van alles door hem heen is gegaan. Dat hij de druk heeft gevoeld. Want het was zo gemakkelijk om te zeggen, je hebt gelijk. Laten we haar stenigen. En ik heb me vaak afgevraagd, wat heeft daar in het zand gestaan? Heb je die vraag ook wel eens gesteld? Bij het lezen van dit stuk. Wat heeft hij in het zand geschreven? Heeft hij daar ter plekke de zonde van al die mensen die er stonden opgeschreven? Dat al die mensen dachten, oh help, laat ik maar snel de benen nemen. Maak ik er maar snel vandoor gaan. Wat zou hij daar gedaan hebben? Of zou het de tekst uit Jeremia 17 vers 13 zijn, waarin de Bijbel zegt, Heere, hoop van Israël. Allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Zou dat het zijn? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Er zijn boeken vol van geschreven en meningen zijn er alom. Ik weet het niet. Ik weet niet wat hij daar opschreef. Maar wat hij doet, zijn set, is geniaal. Het is meesterlijk. En dan zijn mijn woorden nu zo tekort aan wat hij daar doet. Wat onze Jezus daar doet, daar gaat hij staan. Hij gaat staan en hij staat daar naast die vrouw. En hij kijkt de menigte rond. En hij zal misschien even stil hebben gestaan en de fariseeën en de schriftgeleerden recht in de ogen hebben aangekeken. En dan zegt hij, wie van jullie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wauw. Ja. Voel je de druk van de scène, voel je de druk van de situatie? En dan zegt hij dit. Tuurlijk hadden ze gelijk en tuurlijk stond dat in de wet en tuurlijk stond dat in het woord. En tuurlijk had dat moeten gebeuren, maar hij weet een draai te geven aan de situatie. Dat uiteindelijk iedereen, te beginnen bij de oudste tot aan de jongste, afdruipt. En wat doet Jezus hier eigenlijk? Hij verlegt hier de focus van het oordeel naar elkaar, naar de gebrokenheid in onszelf. En daar ga ik straks wat meer over zeggen. Maar ik heb veel nagedacht over, hoe kan het toch dat wij mensen, en ik zeg bewust wij mensen, misschien is het veiliger om voor mezelf te praten, maar ik denk dat we allemaal zo in elkaar zitten. Hoe kan het toch dat we het zo makkelijk vinden om te veroordelen? En sterker nog, het kan zelfs goed voelen. Op het begin in elk geval. Later komt het schuldgevoel. Maar wat zit er toch in ons dat wij het zo makkelijk vinden om niet te kiezen voor liefde, maar te kiezen voor de veroordeling in de ander? Wat maakt dat we daar zo goed in zijn met elkaar? Wat maakt dat wij mensen dat zo goed kunnen? En wat doen we toch dat als ik naar mijn eigen leven kijk, dan merk ik dat ik het heerlijk vind om mensen om mij heen te hebben die zijn zoals ik. Dat vind ik heerlijk. En mensen die anders zijn, dat vind ik direct ingewikkeld. Ze kijken anders, ze ruiken anders, ze doen anders, ze hebben ander gedrag. Ze hebben een heel ander leven, et cetera. En ik merk direct dat ik dat ingewikkeld vind. Het meest makkelijke voor mij is om mensen om me heen te hebben die zijn zoals ik. Maar waarom dan? Maar waarom dan? Is dat mijn eigen onzekerheid? Heb ik het nodig van die anderen die op mij lijken, dat ze mij bevestigen? Omdat ik op hun lijk? Wat is dat? Wat is dat toch? Dat we zo gemakkelijk veroordelen. Nou weet je, als het gaat over veroordeling, dit bracht me bij de volgende gedachte. Wanneer ik merk... dat ik mijzelf, of wanneer ik merk dat ik andere mensen gemakkelijk veroordeel. Wanneer ik merk dat ik makkelijk oordeel en andere mensen makkelijk veroordeel. Ik heb gezien, daar is iets aan vooraf gegaan. Als ik door het leven ga en ik oordeel en veroordeel gemakkelijk, dan is daar iets aan vooraf gegaan. En weet je wat het is? Dat er eerst een oordeel naar binnen is geweest. Ik heb eerst mijzelf veroordeeld. Heb je dat al eens opgemerkt? Als je makkelijk bent in veroordelen, dat er in het oordeel, de veroordeling van de ander, iets met de balk en de splinter, wat Matthäus zegt, in de veroordeling van de ander, daar gaat altijd een andere veroordeling aan vooraf. Namelijk de veroordeling van jezelf. En als ik last heb van zelfveroordeling, dan merk ik bij mezelf op dat ik ook steeds beter word in het oordelen en veroordelen van anderen. Iets met de splinter en de balk. Gefocust op de splinter in het oog van de ander. Terwijl ik zelf een balk in mijn ogen heb. En waarom doen we het toch zo gemakkelijk? Waarom vinden we het zo gemakkelijk om de ander te oordelen, te veroordelen? Weet je wat? Ik heb gemerkt bij mezelf dat het komt omdat ik niet geconfronteerd wil worden met een diepe pijn die binnen in mij zit. En dan vind ik het makkelijker om de ander te veroordelen dan dat ik het heb over de pijn die hier zit. Veel gemakkelijker. En diegene die pijn een beetje triggert, die een beetje dichtbij komt, dat die anders is, die mij ongemakkelijk doet voelen. Ik ben geneigd om die weg te drukken. Weg op afstand in mijn leven. Waarom? Omdat ze iets zeggen over wat er hier binnen in mij gebeurt. Omdat ik gewoon niet wil voelen en niet geconfronteerd wil worden met mijn eigen pijn. En dan door de ander te veroordelen, leg ik als het ware die pijn op die ander neer en hoef ik er zelf geen aandacht aan te besteden. Dus als ik maar zoek naar de pijn in het, of als ik maar zoek naar het gebrek in de ander, hoef ik niet naar mijzelf te kijken. Kan ik eigenlijk net doen alsof die pijn er helemaal niet is? Ik kan net doen alsof ik helemaal geen last van heb. Ik kan hem gewoon verstoppen, gewoon wegdrukken. Alsof ik er helemaal niks mee te doen heb. Maar ik word steeds harder. En ik ga steeds meer oordelen, ik ga steeds meer veroordelen. Als deze gedachtegang klopt, dat als ik bij mezelf opmerk dat ik makkelijk oordeel en veroordeel, en dat er iets aan vooraf is gegaan, namelijk oordeel naar mijzelf toe. Als die klopt, dan ben ik dus ten diepste bang om geconfronteerd te worden met mijn eigen pijn. Of mijn eigen gebrokenheid, mijn eigen twijfels, mijn eigen schaamte. Met wat er echt, werkelijk in mij zit. En dan zeg ik eigenlijk, ik wil mijn eigen gebrokenheid niet onder de ogen komen. Ik trek dat gewoon niet. En misschien zit je hier vanmorgen wel dat je denkt, ik weet dat dit over mij gaat, maar ik trek het gewoon niet. Het is te heftig voor mij als ik die beerput openmaak. En ik neem er genoegen mee om ergens op de vlakte te leven. Terwijl ik echt wel weet, diep van binnen, dat hier zoveel pijn en verdriet zit. En ik betrap mezelf er soms op dat ik makkelijk oordeel en veroordeel. Maar weet je dat we dat vaak doen? Dat we onszelf eerst veroordeeld hebben. Er is een oordeel aan vooraf gegaan. Want als mijn pijn er niet mag zijn, als mijn gebrokenheid er niet mag zijn, guess what? Dan mag die van de ander er ook niet zijn. Dus werp ik er een oordeel op. En hou ik die persoon op afstand. Wat deed Jezus eigenlijk? Ik heb zo vaak over nagedacht, hè? Zo vaak als ik een preek voorbereid, denk ik van ja, het staat er weer. De menigte trok uit. Massale mensen, massa's volgden hem. Ik denk, man, dat is echt niet omdat hij de hele dag zo stond over zonde te praten, hoor. Dat was een man zo vol van genade en van waarheid. Hij had zo'n liefdevolle cultuur om zich heen. Maar waarom? Weet je wat Colossenzen zegt, 2 vers 9? Want in hem, in Jezus Christus, woont heel de volheid van God. De hele volheid van God woont in hem lichamelijk. En Johannes 1 vers 14 zegt, en het woord, zegt Johannes, het woord. Verlangend spreekt hij over het woord met hoofdletter W. Is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het was hier. Hij was bij ons. En we hebben zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn grootheid hebben we gezien. Als die van de enige geborene van de Vader. Hij was vol van genade. Hij was vol van waarheid. Man, vind je het gek dat die menigte massa, die mensenmassa, elke keer naar hem toetrok. Elke keer aan zijn lippen hingen wilde horen, vertel. Want die woorden van u, die zijn, het is alsof ik aan een bron ga zitten. Alsof u woorden spreekt die ik echt van binnen nodig heb. Die mij echt helpen om mezelf lief te hebben. Om van mezelf te houden. En we zeggen heel vaak, het is een beetje zo'n standaard quote inmiddels. Jezus ging graag met de zondaren om. Nou, daar ga ik vanmorgen even een beetje aan sleutelen. Ik denk namelijk dat hij andersom is. Ik denk dat hij zeker waar is, maar vooral andersom waar is. Ik denk dat mensen heel graag met hem omgingen. Ik denk dat mensen heel graag achter hem aanwandelden. En heel graag zijn woorden hoorden. Wat deed hij dan anders dan wat de schriftgeleerden en fariseeën deden? Die deze vrouw, die inderdaad gezondigd had. En ja, een beste zonde zou je kunnen zeggen. Wat deed hij dan zo anders dat deze mensen voor hem kwamen en hem volgden? Weet je wat Jezus deed? Hij veroordeelt onze gebrokenheid niet. Hij veroordeelt niet wat er in je hoofd omgaat aan twijfels of aan ongeloof. Of twijfels misschien wel naar hem, wie hij voor jou kan zijn. Of wie hij wil zijn als God zijnde of als vader zijnde. Hij veroordeelde niet de oordeel die je al over jezelf hebt. Door te zeggen, je hebt gelijk man, je hebt gelijk. Stop er toch eens mee. Maar hij was als een bron die continu levend water doorgeeft. Continu woorden van liefde. Dus wat hij deed in de kern, hij veroordeelde onze gebrokenheid niet. Hij omarmde zelfs onze gebrokenheid. Hij omarmde het. Hij vindt het oké dat je gebroken bent. Heeft misschien ook iets met zijn missie te maken. Hij is er voor de gebrokenen, om de gebrokenen te helen. Te helen van hart en heel te maken. Maar hij vindt het oké dat je gebrokenheid binnenin je hebt. Hij vindt het oké dat je twijfelt. Voor hem, hij valt niet van zijn troon. Als je twijfelt aan wie hij voor jou wil zijn. Hij valt niet van zijn troon als je het moeilijk vindt om hem vader te noemen. Of als vader te accepteren in je leven. Hij twijfelt niet, of hij valt niet van zijn troon als je twijfelt. Of als je moeite hebt met liefde. Of als je altijd streng bent voor jezelf. Maar hij leert je om thuis te komen bij hem. En daardoor ook thuis te komen bij jezelf. Weet je wat hij deed daar in die scène? De fariseeërs waren bezig met continu dat vingertje. De gebrokenheid in de ander. Het gebrek. Ze zochten het gebrek in de ander, zegt het woord. En wat Jezus zei, wat Jezus deed, die zegt, weet je wat jongens? Zullen we gewoon even open over zijn? We zijn allemaal gebroken. We hebben allemaal onze sores in onze rugzak zitten. We hebben allemaal onze pijn, onze vragen, onze twijfels, onze momenten van ongeloof. Domme dingen die we doen, domme dingen die we hebben gedaan. We hebben ze allemaal. Zullen we daar gewoon eerlijk over zijn? Wat Jezus zei, hij zegt, weet je, breng je gebrokenheid maar in de openheid. In plaats van dat je hem verstopt. Want dat is wat die cultuur van angst en veroordeling doet. We gaan allemaal massaal onze problemen wegstoppen. We gaan onze schuld, onze schaamte, gaan we diep van binnen wegstoppen. We gaan met onze arm in de lucht staan en we doen alsof alles goed is. Maar Jezus zegt, kom maar op met je gebrokenheid. Noem het maar. Geef er maar woorden aan. En dan zegt Jezus, ik ben gekomen om de gebrokenen van hart te helen. Wat Jezus doet, is onderdeel van zijn missie, is om zijn heelheid in ons te bouwen. En wij mogen onze gebrokenheid op hem leggen. En ik heb wel eens gezegd van, weet je, Jezus vertrouwt ons. Ik heb wel eens gezegd van, Jezus gelooft ons. En ik heb die zin weggehaald. Want ik merk dat ik daar moeite mee heb. Want als ik kijk naar hoe ik als mens ben, dan geloof ik helemaal niet in mezelf. Ik geloof alleen maar in hem. Ik geloof alleen maar dat hij mijn gebrokenheid kan helen. En dat ik dat zelf helemaal niet kan. Maar ik heb me afgevraagd, wat is nou waar Jezus zo sterk op vertrouwt? Dat hij dit doet hier, bij deze vrouw. De kortste klap was geweest, ga en stenig haar. En hij had gelijk gehad. Maar waar vertrouwt hij op dat hij dit zo durft te doen? En ik denk dat de Bijbel ons leert dat hij vertrouwt op de liefde van God. Hij is zo overtuigd van de liefde van de Vader. Dat de Bijbel zegt dat de hele volheid van God was in hem. Hij was zo'n vrij man. Omdat hij wist wie hij was en dat hij zo elke dag weer vol liep met zijn liefde. Hij vertrouwde zo op de liefde van de Vader die vrijzette. Want al onze gebrokenheid is vaak niets anders dan een manier om onze diepe bron te vullen. Onze diepste behoeften. De patronen waar ik in blijf hangen, de daden die ik doe of daden die ik heb gedaan of woorden die ik zeg of het oordeel die ik heb over anderen. Het zijn vaak zo vaak manieren om van binnen mezelf, mijn eigen diepste behoeften te bevredigen. Maar Jezus had iets wat vele malen kostbaarder is, vele malen krachtiger is, de liefde van God. En dat bedoel ik niet oppervlakkig. Hij wist wat het was om geliefd te worden. Hij wist ook dat hij al die andere dingen, je zou kunnen zeggen die identiteitsvoeders of die holte die in ons zat. Al die dingen waarmee we ons voeden, hij wist die hebben we niet nodig. Als je weet hoe groot de liefde van God is. En daarom geloof ik dat hij zegt, geef maar woorden aan je gebrokenheid. Kom er maar mee. Want ik heb iets voor je wat vele malen sterker is. De liefde van mijn Vader. De liefde van mijn Vader. En dan staat er in vers 10, Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan alleen de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw. Dat zijn aanklagers. Moet je voorstellen dat hij staat op, hij kijkt om zich heen en al die mensen zijn weg. Waar zijn je aanklagers? Is er dan niemand die je veroordeeld heeft? En de vrouw zegt, nee, niemand. Deze vrouw is nooit vrijwillig naar Jezus gegaan, hè? Nooit. Ze was geen onderdeel van de menigte die 's ochtends uitliep om de woorden van Jezus te horen. Ze werd letterlijk erheen gedreven. Heeft dan niemand u veroordeeld? Niemand, heren. En Jezus zei tegen haar: luister, ook ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet weer. Ga heen en zondig niet weer. Weet je, in een cultuur van veroordeling leren we om onszelf te verstoppen. Je zag het eigenlijk al gebeuren bij Adam en Eva in de hof. We kruipen weg achter een bosje. We kruipen weg achter onze schaamte. Weg achter onze ellende, onze gebrokenheid. Maar in een cultuur van liefde ben je bewust van je gebrokenheid, die van elkaar. En dan omarmen we deze ook met elkaar. Dat is spannend. Dat is heel spannend. Maar er zit zoiets moois in ons mensen. Zo'n behoefte om echt met elkaar verbonden te zijn. En God heeft ons zo mooi gemaakt om diep van binnen verbonden te zijn. En dan mag je een plaats hebben. En ik hoop ook echt dat je die plaats hebt hier in de gemeente. Misschien in een kleinere groep. Waar je echt je gebrokenheid neer mag leggen. Echt jezelf mag zijn. Waarin je niet voelt dat je anders hoeft voor te doen. Maar waar je echt mag zijn wie je bent. En dan spreekt de Bijbel over echte verbondenheid. Ik zou me kunnen voorstellen, als je kijkt naar het laatste zinnetje, daar staat: ook ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer. Dat je denkt: ja, zie je wel. Zie je wel dat Jezus het ook veroordeelt? Hij zegt wel: ik veroordeel je niet, maar kijk dan wat hij zegt. En dat je denkt van: ja, maar als hij hiermee eindigt, wat stelt dan dit hele verhaal voor? Wat gaat over liefde, gebrokenheid en noem maar op. Nou, weet je wat? Ik denk dat dit heel veel zegt over ons beeld wat we hebben van de Vader. Want wat hoor ik hier als ik dit lees? Wat hoor ik hier? Vroeger was ik altijd heel erg streng voor mezelf. En nog steeds is dat een van de dingen waar ik soms mee worstel. Ik veel te streng ben voor mezelf. En dan voel je me al aankomen. Je houdt dat niet bij jezelf. Je wordt het ook voor een ander. En als ik dit dan las, dacht ik van: nou, lekker verhaal. Mooi woord. Maar dat laatste zinnetje, ik kan er niks mee. Want het is net alsof hij het hele verhaal gewoon in één keer onderuit schopt. Hoezo liefde? Jezus zegt al duidelijk: veroordeel je niet, maar ga heen en zondig niet weer. Dus kap er nou eens mee. Totdat ik zag van: hé, maar Jan-Willem, dit zegt iets over jouw beeld van de Vader. Wie is de Vader voor mij? Is dat die strenge Vader? Die altijd zegt: het moet beter en het moet meer? Of is het de liefhebbende Vader die zegt van: weet je, Jan-Willem, wat je doet is gewoon niet goed voor je. Het is gewoon niet goed voor je. En als je echt zou weten hoe groot mijn liefde voor je is, en er komt een dag dat je dat steeds meer gaat pakken en je steeds meer durft over te geven aan mijn liefde, dan zul je merken dat die liefde zo krachtig is dat je het niet meer nodig hebt om zo streng voor jezelf te zijn. Of dat je niet meer nodig hebt om in ongezonde patronen te blijven hangen. En ik merkte dat het heel veel zei over mijn beeld van de Vader. Was het die strenge Vader? Of was het de Vader die zei van: Jan-Willem, come on, het hoeft niet. Je hebt het niet nodig, maar wacht. Als het gebeurt, weet je mij dan te vinden als bron. Wil je dan alsjeblieft mijn genade toepassen op jezelf? En terugkomen, want ik ben de bron, zegt Jezus. Ik ben de levende bron. En ik kan me niet anders voorstellen. Deze vrouw is gewoon gedwongen op het toneel te komen. Maar dat deze vrouw, haar gebrokenheid werd gewoon tentoongesteld. Tijdens de daad werd ze eruit gehaald en hup, daar werd ze neergezet. Maar deze vrouw heeft iets moois geleerd. En heeft gezien: als mijn gebrokenheid, als ik dan een plaats heb waar mijn gebrokenheid mag zijn, waarin ik mag leren om Gods liefde te ontvangen, waarin ik mag leren om mezelf ook te accepteren en te omarmen, thuiskomen bij mezelf, dan heb ik opeens helemaal niet meer de behoefte om anderen te oordelen. Dan komt er een heel andere behoefte. Andere liefde hebben. En ik kan me niet anders voorstellen dat deze vrouw wegging, zoals de Bijbel dat zo mooi zegt, de geur van Christus verspreiden. De geur van Christus. Omdat deze vrouw zoveel liefde heeft gevoeld. Zo ontzettend veel liefde. En niet anders kon dan die liefde uit te delen. Vader, dank u wel. Dat u een God van liefde bent, Heere. En ik wil zo bidden, Vader, dat wij als gebroken mensen, heren, die het vaak zo moeilijk vinden om liefde te ontvangen, omdat we streng zijn voor onszelf, of zoveel andere verwijten hebben naar onszelf en daardoor ook naar anderen, en gewoon niet tot de volheid van onze bestemming komen. Ik wil bidden, Heer, dat we vanmorgen heel sterk uw liefde mogen ervaren. Ik wil bidden, Heer, als hier nu op dit moment mensen zijn die zeggen, dit gaat over mij. Ik vind het zo lastig, Vader, dan vraag ik uw Heilige Geest om de liefde uit te storten in ons hart. En ons zo tot in onze diepste vezel te raken met uw liefde. Uw liefde die vrijzet, Heer. Uw liefde die maakt dat we niet langer afhankelijk zijn van andere dingen. Dingen waarmee we onze diepste behoeften proberen te bevredigen. Kom met uw liefde, Heer. O Heilige Geest, stort uw liefde uit in ons hart. Maak recht, Heer, wat gebroken is. Heel, Vader, o Heer Jezus, heel datgene wat stuk is in ons. Kom daar waar de pijn zo voelbaar is, Heer. Of misschien niet meer voelbaar, omdat het zo diep is weggestopt. Heilige Geest, u zegt dat u onze counselor bent. Heer, help ons om onze gebrokenheid onder ogen te komen. Om er met liefde naar te kijken, Heer. Het te omarmen. Zoals u dat doet, Heer. Dank u wel, Heer, dat u een God van liefde bent en niet van veroordeling. In Jezus' naam. Amen. Amen.